Fijn dat je luistert naar de podcast van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De Bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl. Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen naar info@hetpenningshuis.nl.
Goedemorgen allemaal, welkom in ons penningshuis. Mijn naam is Bert Koolmoes, zoals u weet, en met vandaag de uw gastheer. Als er nog vragen of opmerkingen zijn, hoor ik dat graag na de dienst. Ook welkom de kinderen van het KVU, om zo te zeggen. De dienst wordt voorgegaan door Nicolien, u allen bekend. Het orgel wordt bespeeld door Casper Roodijk. De collecte die is bestemd voor de Musicians Without Borders en wordt straks toegelicht door Pieter. En de bloemen die gaan naar Frits Hofmeijer. Die is onlangs jarig geweest. Oké. Dan ga ik nou de kaars aansteken en dan zijn we ogenblik stil om ons voor te bereiden op de dienst. Ik wens ons allen een goede dienst.
Laten we zingen. Geraakt en geroepen door de liefde van de eeuwige zijn we hier bij elkaar. Dat wij u horen, dat wij je leven, mensen voor mensen, alles voor allen. Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. Wees hier aanwezig, woord ons gegeven, dat ik u horen mag met hart en ziel. Wek uw kracht en kom ons bevrijden. Amen. We zingen.
Thank you.
Goedemorgen, wat fijn om hier met elkaar te zijn. Te weten dat er op afstand mensen met ons verbonden zijn. Die al dan niet in pyjama nu naar deze dienst kijken en meedoen. Heel fijn. En misschien is het u al opgevallen, maar tot nu toe waren de teksten en de liederen die we gebruikt hebben allen van Huub Oosterhuis. Hij overleed vorig jaar, precies op eerste paasdag. En voor zoveel mensen is zijn muziek een diepe bron van inspiratie geweest. Het is gezongen bij huwelijken en het klonk bij uitvaarten. Het gaf mensen nieuwe woorden om weer te kunnen geloven. En gaf klank en kleur aan het onzeg en onzichtbare. En dat is in het afgelopen jaar natuurlijk niet veranderd. Dat zal blijven. Hij heeft velen van ons diep geraakt met wat hij gemaakt heeft. Zoveel kan je dus als één mens betekenen. En ook vandaag zullen wij er weer van genieten. Hij werd geboren in Amsterdam in 1933 en hij is daarmee een tijdgenoot van Nico Terlinde, de bekende Amsterdamse vrijzinnige predikant die in 1936 werd geboren. En beide zijn enorm van betekenis geweest voor het geloof in Nederland. Kerkvernieuwers zijn zij, beide op hun eigen manier. En vandaag komen ze beide aan het woord in de verhalen van na Pasen. Beloken Pasen, zo wordt de eerste zondag na Pasen genoemd. Beloken is het voltooideelwoord van beluiken. En dat is eigenlijk het tegenovergestelde van ontluiken en betekent afgesloten. Met beloken Pasen wordt de vreugde van Pasen afgesloten en de kerk gaat weer over tot de orde van de dag. We sluiten iets af, maar we gaan ook weer verder. Verder met ons geloof in God. Verder met ons geloof in het goede van mensen. Verder met ons leven. Want het onvoltooid verhaal gaat steeds maar weer door. En het verhaal van vandaag is natuurlijk van oudsher dat van de Emmausgangers. Maar er gaat wat aan vooraf. En de dienst van vandaag zal een beetje anders zijn dan anders. We laten dat verhaal, dat onvoltooide verhaal, zelf spreken. En ik zou u willen vragen, laat u verrassen. Een andere vorm dan andere keren. En ik begin met het voorwoord uit de kinderbijbel van Nico Terlinde. Koning op een ezel heet dat. Daar komen de verhalen van vandaag uit. Inderdaad, een kinderbijbel, maar zeker wel voor grote kinderen. Hij begint zo. Toen ik een kleine jongen was, was er oorlog in ons land. Vlak bij ons huis werden raketten afgeschoten. Die moesten naar Engeland, maar soms sloeg de motor af vlak na de start. En dan stortte die raket bij ons in de buurt neer. Ik was altijd bang dat hij boven op ons huis zou vallen. Voor het slapen gaan las mijn vader of mijn moeder mij altijd een verhaal uit de Bijbel voor. Toen 's nachts die raketten kwamen, wilde ik maar één verhaal horen. Jezus die over het water wandelt. Maar dat kan toch niet, over het water wandelen? Nee, dat kan niet. Het is dan ook niet echt gebeurd, maar het is wel een mooi verhaal. Het verhaal troost me nog altijd. Net zoals het mij troostte toen ik een angstig jongetje in de oorlog was, bang voor de nacht, bang voor de dood. Wist ik dat toen al, dat het niet echt gebeurd is? Het gekke is, ik stelde me die vraag helemaal niet. Ik dacht daar dus ook niet over na. Later stelde ik me die vraag wel en toen vond ik het maar een malle geschiedenis. Ik begreep niet meer waarom ik het vroeger zo mooi gevonden had. Nog weer later kreeg ik in de gaten dat ik dit verhaal als kind beter begreep dan toen ik groot geworden was. Want zonder dat iemand het mij hoefde uit te leggen, voelde ik van binnen dat het verhaal niet over gewoon water, maar over het water waar ik vaak van droomde ging. De donkere diepte waarin ik verdronk. Ik droomde dus van de dood. Nu, achteraf, begrijp ik waarom ik in de oorlog voor het slapen gaan uitgerekend dit verhaal wilde horen. Ik was bang, maar ik voelde haarfijn aan wat het verhaal mij wil zeggen. God is sterker dan de dood. En ik wist, ook als zo'n raket op ons huis valt, ik ben in Gods hand. Waarom ik dit verhaal vertel? Omdat veel kinderen van nu wel meteen vragen stellen die ik als kind nog niet stelde. Toen onze oudste kleinzoon op zijn 5e jaar het verhaal van de opstanding van Jezus uit het graf hoorde, zei hij onmiddellijk, dat is onzin. Hij kon niet geloven dat het echt gebeurd is. En hij had gelijk, maar hij had ook geen gelijk, want het verhaal vertelt geen onzin. Het vertelt een waarheid over Jezus. Een verhaal hoeft niet echt gebeurd te zijn om toch een waarheid te bevatten. Ik zal je een voorbeeld geven. Van Franciscus, een monnik van lang geleden, wordt verteld dat hij voor de vogeltjes preekte. Die vogeltjes zaten doodstil te luisteren, bogen hun kopjes eerbiedig tot aan de grond. En met hun getjulp lieten ze Franciscus weten dat ze zijn preek heel mooi vonden. Het verhaal is natuurlijk niet echt gebeurd. Maar wat wel echt gebeurd is, is dat Franciscus veel eerbied had voor alles wat God geschapen heeft. Hij was een grote dierenvriend. Van die waarheid vertelt het verhaal van de vogeltjespreek. In de Bijbel wordt verteld dat Jezus over het water wandelde en dat sommige volgelingen hem na zijn dood weer in levende lijven hebben gezien. Waarom schreven ze dat zo op? Terwijl ze toch heel goed wisten dat het niet echt gebeurd is? Is dat niet gek? Voor ons is dat gek. Maar 2000 jaar geleden, zo oud zijn die verhalen, vond niemand dat gek. Het kwam niet in het hoofd van de verhalenvertellers op dat wij later die verhalen zo letterlijk zouden nemen. Ze schreven geen krantentaal, ze schreven verhaaltaal. Dat is dezelfde taal als waar je gedichten van maakt. Poëzie. Ik zal je nog een voorbeeld geven. Ik heb een gedicht gemaakt. Het begint zo. Mijn vrouw is een roos. Is dat waar? Of is dat niet waar? En als ik voor jou een gedicht maak dat zo begint. Je moeder is een engel. Is dat dan waar? Of niet waar? Het is waar. Het is niet letterlijk waar, maar toch is het waar. Ik kan het niet beter zeggen dan in een beeld, dat ik zo van mijn vrouw hou, ze is een roos. En ik kan het niet beter dan in een beeld zeggen dat jouw moeder zo lief is, ze is een engel. Het is niet echt gebeurd dat Jezus over het water liep. Het zijn gedichten, het is poëzie, het is verhaaltaal, het zijn beelden. Met die beelden willen de vertellers van toen ons een waarheid vertellen, hun waarheid. En als je wil weten waar hun verhalen over gaan, dan moet je dus hun beelden kennen. Je kent het beeld van een roos en het beeld van de engel, dus dat hoef je niet uit te leggen. En als ik zou zeggen dat mijn ene buurvrouw een brandnetel is en mijn andere een heks, dan begrijp je me ook meteen. Het is niet letterlijk waar. Wat wel waar is, is dat we niet zo leuk wonen. Maar de meeste beelden die in de Bijbel staan, dat zijn beelden van lang geleden, van zo ver weg. Die begrijp je niet meteen. Die moeten je eerst worden uitgelegd. Je hebt er een gids voor nodig, zoals je een gids nodig hebt in een museum voor heel oude dingen. Er moet iemand zijn die uitlegt wat water in de Bijbel betekent. Waarom die verhalenvertellers van vroeger Jezus uit zijn graf laten opstaan. En in dit boek zal ik jullie gids zijn. Ga je mee naar binnen. Zo begint Terlinde zijn voorwoord van zijn kinderbijbel, waar best wel hele afwijkende gedachten in staan dan wat je vaak in een Bijbel hoort. Of in een kerk hoort. We gaan daar zo mee verder. Maar eerst de kinderen. Want misschien, ik vroeg me af, hè, we hoorden, een vrouw kan een roos zijn of een moeder een engel. Stel nou dat je jezelf als dier zou moeten, een dier zou moeten kiezen wat bij je past of mogen kiezen. Bijvoorbeeld, je kunt zo sterk zijn als een beer of zo slim als een... Wat zouden jullie willen zijn? Weet je dat? En wat zouden wij willen zijn? Ik ga eens even een microfoon halen. Zouden jullie iets weten? Nee. Als iemand je een compliment zou maken, wat zou dan een compliment voor je zijn? Je bent zo, als een, wat zou het zijn?
Ik zou wel een vogel willen zijn. Ik hou heel erg van zingen, en vogels ook. Maar het lijkt me echt geweldig om af en toe zo omhoog te kunnen gaan en de wereld eens van boven te bekijken.
Ja, en als iemand zegt je zingt als een vogel, dan is dat zeker een compliment. Ja, meeste vogels, ja.
Ik dacht ik zou wel een vos willen zijn, vanwege het goede luisteren. Maar dan denk ik eigenlijk, heel veel dieren zijn eigenlijk goede luisteraars. Terwijl we mensen dieren zouden moeten zijn, maar dan toch minder luisterend vaak.
Ja, zeker. Ik loop nog even wat verder.
Ik zou wel een worm willen zijn. Ik heb namelijk een tuin die helemaal niks was omgetoverd tot een wormend paradijs. Dus, en dat ontdek ik op het ogenblik dat er zoveel wormen zitten. Daar geniet ik zo van. Dat zou ik ook wel willen.
Dus een worm in een specifieke tuin.
Ja. Nee hoor, alle tuinen.
En hier?
Een kipje. En dat ga ik niet uitleggen.
Oh, een kip en dat gaat wel niet uitleggen. Dan moeten we onze fantasie gebruiken daarbij. Mooi hoor. En dat is ook wel, weet je, de veelkleurigheid, de verscheidenheid van mensen komt natuurlijk daarin ook weer tot uiting. Dat we, ja, dat hele palet wat de dierenwereld is, dat hebben wij natuurlijk ook in ons, in al onze eigenschappen en al onze dromen en al onze verlangens. Jullie gaan naar je eigen ruimte. We zingen nog jullie lied. En aansluitend hebben wij nog een luisterlied. Laten we zingen. Ja, ik wilde nog zeggen, dit is de allerlaatste liedtekst die Huub Oosterhuis ooit geschreven heeft. Het is na zijn dood uitgekomen door zijn kinderen, Tjeerd en Treintje. Dus eigenlijk in de week na zijn overlijden was dit al opgenomen en uitgebracht. En het is een prachtig lied over vandaag. Twee mannen uit Emmaus. Hij had nooit naar Jeruzalem moeten gaan, zei Matthäus bedroefd. En we hadden hem nog zo gewaarschuwd. Als je naar Jeruzalem gaat, maken ze je dood. Maar eigenwijs als hij was, hij wilde niet luisteren. Eigenlijk luisterde hij alleen maar naar God, zei Lucas. Maar God wilde toch niet dat Jezus zou worden vermoord, zei Matthäus. Natuurlijk niet, zei Lucas, maar misschien wilde God wel dat hij naar Jeruzalem ging, want hier wonen de mensen die het voor het zeggen hebben in het land en in de tempel. Als je wil dat er iets verandert, dan moet je daar zijn. En laten we eerlijk wezen, wij hoopten toch ook dat hij zijn werk zou kunnen afmaken. Wij hoopten toch ook dat de mensen anders zouden gaan denken en anders zouden gaan doen. Er zou een nieuwe tijd aanbreken in het land. Ja, dat is zo, zei Matthäus. En nu is al onze hoop vervlogen. Zullen we maar teruggaan naar waar we vandaan komen, terug naar Emmaus? nemen we ons oude vak weer op. Wat anders. Deze wereld zit niet goed in elkaar, Lucas. Het slechte wint het altijd van het goede. Dat heb je net weer kunnen zien. Je hebt gelijk, zei Lucas. Het is jammer, maar waar. Als we meteen onze spullen pakken, zijn we voor het donker weer thuis. Lucas en Matthäus, twee volgelingen van Jezus zijn het. Een jaar geleden woonden ze nog in Emmaus, een dorp niet ver van Jeruzalem. Toen Jezus er langskwam, waren ze met hem meegereisd. Hij had iets van God, zei Matthäus. Ja, zei Lucas. Hij hield van iedereen evenveel, of je nu groot was of klein, arm of rijk. Misschien hield hij wel iets meer van de kleine en de arme. Want de grote kijken altijd op de kleine neer. En de armen hebben meestal niemand die om ze geeft en aan ze geeft. Zieke mensen, daar ging zijn hart ook naar uit. Hij probeerde ze beter te maken en soms lukte dat. Hoe hij dat deed, ik zou het niet weten. Hij liet ze delen in de liefde van God, dat was het waarschijnlijk. Wat ik zo bijzonder vind, zei Matthäus, is dat hij niet alleen van zijn eigen volk hield, maar ook van vreemdelingen. Bij ons thuis in Emmaus vonden wij bijvoorbeeld Samaritanen rare mensen met een raar geloof. We speelden nooit met Samaritaanse kinderen. Maar Jezus heeft me geleerd anders naar ze te kijken. Het zijn net zo goed kinderen van onze hemelse Vader, zei hij dan. Ja, zei Lucas, als hij het over God had, noemde hij hem altijd Vader. Zo dicht bij God voelde hij zich, alsof hij zijn zoon was, leek het wel. En als hij verdrietig was of bang, ging hij altijd bidden. Dan leefde hij weer op. Wat ik ook nooit zal vergeten, zei Matthäus, zijn al die keren dat we met hem aan tafel zaten. Dan had hij allerlei mensen uitgenodigd, zoals je die in het gewone leven nooit bij elkaar ziet. Mannen, vrouwen en kinderen, Joden zoals wij, vreemdelingen, geleerde mannen en marktvrouwen, kerels die met geld sjoemelden en bedelaars, mismaakte mensen, kerels die in de gevangenis hadden gezeten, weduwvrouwen en meisjes met wie je voor geld naar bed mag. Allemaal aan één tafel. Hij kon woedend worden wanneer priesters hem kwamen vertellen dat dat van God niet mag. Ze begrepen er helemaal niets van, zei hij dan. En dan nam Jezus zo'n groot rond brood en dat brak hij en iedereen kreeg een stuk. Brood van God, zei hij. Brood van God die het graan laat groeien voor iedereen. Heb God lief, zei hij erbij, en heb elkaar lief. Maar dat was voor hem hetzelfde. In de verte zagen ze de huizen van Emmaus al liggen. Ze waren weer thuis, terug van weg geweest. We zingen, woord dat ruimte schept. We zingen het twee keer. Het is een beetje een lastige melodie, maar ik weet zeker dat Casper ons daar doorheen sleept.
Altijd zo heerlijk om te horen dat hier wel een paar zanglijsters tussen zitten. Het volgende stuk heet over Mozes en Elia. Weet je wat ik Jezus ook vaak heb zien doen, zei Lucas tegen Matthäus. In de Bijbel lezen. Het liefst las hij dan de verhalen over Mozes. Waarom juist die verhalen? Vroeg Matthäus. Lucas zei, ons volk was in de dagen van Mozes op sterven na dood, gevangen in het donkere Egypte. Maar Mozes geloofde dat het weer tot leven kon komen en met Gods hulp leidde hij ons naar het licht. Zoiets wilde Jezus ook. Het geloof van Mozes is mijn geloof, zei hij altijd. Ik wil er geen punt en geen komma aan veranderen. Of hij zei, eigenlijk leer ik jullie niets nieuws. Het staat allemaal al in die 5 boeken van Mozes. Weet je wat wel nieuw zou zijn, zei hij er dan bij, als jullie echt met die boeken zouden gaan leven. Dan blijven die woorden geen woorden, dan worden ze brood voor het hart. Maar het is net alsof jullie gevangen zitten. Jullie zitten weer in het donker, zoals vroeger in Egypte. Kom er toch uit, kom tot leven. En de verhalen van Elia, zei Matthäus, daar was Jezus ook altijd mee in de weer. Ja, zei Lucas, ook een profeet, net als Jezus. Elia maakte zich kwaad omdat de mensen de verhalen van Mozes aan hun laars lapten. Ze hielden meer van de God van het geld. Ach, het is altijd weer hetzelfde liedje, ik en de rest kan stikken. Weet je nog dat Jezus op het tempelplein de tafeltjes van de geldwisselaars omgooide? Die kerels hadden van de godsdienst een handeltje gemaakt. Jezus kon dat niet aanzien. Wegwezen, zei hij, dit is het huis van God. Jezus kon woedend worden, net als Elia. Herinner je je nog dat verhaal dat Elia in een grot zat? Hij was doodmoe en kwaad. Kwaad op het volk dat niet wilde luisteren en kwaad op God. Ik sta er helemaal alleen voor, zei hij. Ze willen me doodmaken, dat ziet u toch. Elia kon niet meer geloven dat het nog wat zou worden met de mensen en met de wereld. Lucas zweeg. Matthäus zweeg ook, ze keken elkaar aan. Eigenlijk is het met ons ook zo, zei Lucas na een tijdje. Wij zijn ook bang dat het niets meer wordt met de mensen en met de wereld. Wat valt er nog te hopen als de goede mensen worden vermoord en de slechte mensen blijven leven? Of moet je naar je geloof laten kijken als je zo denkt? Dat zou wel eens kunnen, zei Matthäus. Mozes en Elia zijn tenminste altijd weer overeind gekrabbeld. Gek is dat. Als ik goed luister, kan ik hen nog steeds horen spreken, die twee. En zolang ze spreken, zijn ze niet dood. En hoe zit dat dan met Jezus? Vroeg Lucas. Matthäus keek stilletjes voor zich uit. Kom, zei hij na een tijdje. We moesten maar eens wat gaan eten. Het is al avond, straks valt de nacht. Dat is goed, zei Lucas. Ze gingen aan tafel zitten, de 2 mannen uit Emmaus. Lucas schonk wijn in, hief de beker. Lichaim, zei hij. Lichaim, zei Matthäus, op het leven. Hij nam een groot rond brood, brak het, gaf een stuk aan Lucas. Brood van God, zei hij. Brood van God die het graan laat groeien, zei Lucas. Ze aten. Weet je wat ik zit te denken, zei Matthäus. Geen brood zonder graan. Maar graan moet eerst gezaaid worden. Een graankorrel gaat in de aarde. Hij sterft. Maar God maakt er een nieuwe gestalte van. Een prachtige korenaar staat op uit de dood. Ze aten in stilte. Zit jij nu ook aan Jezus te denken? Vroeg Lucas. Ja, zei Matthäus, ik denk inderdaad aan Jezus. Zou hij ook? Als die korenaar? Of maak ik mezelf nu maar wat wijs?
wat moed. Strek je slapende handen, dove oren ga open, wankelmoedig gehoord. Hij slaat bronnen, ontbindt tongen, zaken.
En het werd weer licht. De nacht ging voorbij. Het werd weer licht. Een nieuwe dag brak aan in Emmaus. Je zult het misschien gek vinden wat ik nu ga zeggen, zei Lucas tegen Matthäus. Maar toen jij gisteravond het brood brak en ervan deelde, toen was het net alsof we niet alleen waren met ons tweeën, maar met z'n drieën. Het was net alsof Jezus weer bij ons was. Dat vind ik helemaal niet gek, zei Matthäus. Achteraf vind ik het ook niet meer zo dwaas dat de vrouwen die net als wij met Jezus zijn meegegaan, zeggen dat ze hem na zijn dood hebben gezien, dat hij aan hen is verschenen. Denk je dat ze hem echt hebben gezien, vroeg Lucas, of hebben ze zich dat verbeeld? Misschien zagen ze hem alleen maar omdat ze het zo graag wilden. Dat zou kunnen, zei Matthäus. Die vrouwen zijn net als wij, ze willen niets liever. Maar God wil, denk ik, ook niets liever. Hij wil dat wij geloven wat Jezus ook geloofde. Dat ons leven niet eindigt met de dood. God ontfermt zich over de doden, zoals hij zich over de gestorven Mozes heeft ontfermd. En zoals hij de profeet Elia in een vurige wagen met vurige paarden ten hemel liet opvaren. Het zou heel goed kunnen dat het God is die de vrouwen dat hemelse visioen heeft ingegeven. Zoals hij jou gisteravond op de gedachte bracht dat Jezus in ons midden was bij het breken van het brood. We moeten de hoop niet verliezen, Matthäus, zei Lucas. De God van Mozes en Elia, de God die Jozef uit de put haalde en ons volk uit Egypte en Jona uit de vis en Daniel uit de leeuwenkuil, die God heeft zich ook over Jezus ontfermd. En daarom moeten jij en ik niet hier in Emmaus blijven, in ons oude leven. We moeten teruggaan, terug naar Jeruzalem, naar de vrouwen en de anderen. Samen met hen moeten wij de herinnering aan Jezus levend houden. Matthäus dacht na. Waar denk je aan? Vroeg Lucas. Ik denk eraan, zei Matthäus, dat het verhaal van Jezus moet worden opgeschreven. Anders weet later niemand meer wie hij was. Zoals Mozes en Elia dankzij die oude verhalen in de herinnering voortbestaan, zo moet ook Jezus voortleven. Wie na ons geboren worden, moeten weten hoe hij leefde en waarom hij stierf. Ze moeten Jezus ontmoeten, net zoals wij hem hebben ontmoet. Misschien moeten wij die verhalen wel opschrijven, Lucas. Wij? Ja, wij. Goed geslapen? vroeg Matthäus de volgende morgen. Nee, niet bepaald, antwoordt Lucas. Ik lag er maar aan te denken dat jij zei dat wij het verhaal van Jezus moeten opschrijven, zoals de mensen vroeger die mooie verhalen over Mozes en Elia hebben gemaakt. Ineens kreeg ik een idee. Als ik nu eens, om te beginnen, het verhaal van ons tweeën opschrijf, over wat jij en ik hebben bedacht na de dood van Jezus. Ik ben opgestaan en bij het licht van mijn olielamp heb ik een verhaal geschreven. Het lijkt op wat wij hebben meegemaakt, maar ik heb het een beetje veranderd. Zal ik het je voorlezen? Matthäus knikte. Ik ben benieuwd, zei hij. Zingen wij. Mogen ons voor waar verschijnen. Het verhaal van Lucas. Er waren eens twee mannen, twee vrienden van Jezus. Ze waren bedroefd. Een jaar lang hadden ze met Jezus meegereisd door het hele land. Hij was een man van God, daar waren ze van overtuigd. Een groot profeet, een man van liefde. Er zou een nieuwe tijd aanbreken, dachten ze. De rollen worden omgedraaid, had Jezus gezegd. De laatste worden de eerste, wie achter is, moet voorgaan. De laatste, de armen, de knechten, kregen nieuwe hoop. Maar de eersten, de rijken, de bazen, werden bang en brachten hem voor altijd tot zwijgen. Hij werd gekruisigd. Verdrietig gingen de twee vrienden terug naar hun dorp, terug naar Emmaus, terug naar het oude leven. Het slechte wint het toch altijd van het goede. Ineens liep er een derde man met hen mee. Ze hadden hem niet zien aankomen. Waar hebben jullie het over? Vroeg hij. De twee bleven met een somber gezicht staan. Ben je soms een vreemdeling hier, dat je niet weet wat er in Jeruzalem gebeurd is? Wat dan? Vroeg de man. Ze vertelden van Jezus' leven en van Jezus' dood. Ze zeiden erbij dat er vrouwen waren die dachten dat ze hem na zijn dood gezien hadden. Ze wisten niet wat ze daarvan moesten denken. Dat begrijp ik niet, zei de derde man. Jullie kennen toch de verhalen van Mozes en Elia? Jullie weten toch van de redding van Jozef uit de put en van Jona uit de vis en van Daniel uit de leeuwenkuil? Al die verhalen van nieuw leven, van redding uit de dood, al die paasverhalen, die kennen jullie toch? Dacht je nu echt dat de God die zich over hen ontfermde, zich niet ook over Jezus heeft ontfermd? De twee mannen uit Emmaus hadden de verhalen vaak gehoord. Ze kenden ze van buiten. Toch waren die oude taferelen nooit echt tot leven gekomen. Eigenlijk was de Bijbel een gesloten boek voor ze. Maar toen de derde man dat boek voor hen opende, gingen ook hun ogen langzaam open. Ongemerkt waren ze in Emmaus gekomen. Blijf bij ons, zeiden de twee, het is al avond, straks valt de nacht. De man ging met hen mee. Aan tafel gezeten nam hij het brood, brak het en zei, brood van God. Brood van God die het graan laat groeien, zeiden de twee. En terwijl ze het zeiden, wisten ze wie de derde man was. Ze herkenden hem. Het was Jezus. Het volgende ogenblik was hij uit hun midden verdwenen. Ze keken elkaar aan. Ze wisten niet wat te zeggen. Ze hadden er geen woorden voor. Droomden ze dit? Hij is zelf brood van God, stamelde de een tenslotte. Ja, zei de ander, als een graankorrel is hij gestorven. Als een korenaar stond hij op uit de dood. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. We moeten gauw weer terug naar Jeruzalem, zei de een. We moeten het aan de anderen gaan vertellen. Ze wasten de bekers en borden af. En door de donkere nacht liepen ze naar Jeruzalem terug. En onderweg bedachten ze dat ze alle verhalen van Jezus gingen opschrijven. Dat is wat ik vannacht heb opgeschreven, zei Lucas. Matthäus was er stil van. Je hebt er echt iets bijzonders van gemaakt, zei hij na een tijdje. Mooi dat je Jezus na zijn begrafenis zomaar laat rondwandelen. Maar je hebt gelijk. In een graf moet je Jezus natuurlijk niet zoeken. Daar vind je hem niet. Zo is dat, zei Lucas. Als je het goed vindt, zet ik dat er nog even bij. Ik moet het verhaal toch nog in het net schrijven. Wie oren heeft, die horen. Moge het zo zijn. Wat heerlijk was dat, Casper. Dank je wel. We brengen onszelf bij de bron van ons bestaan. We bidden. Voor alle mensen die leven in het donker. Gevangen in een leven waar ze niet uit lijken te kunnen ontkomen. Dat ze de moed niet opgeven. De hoop levend houden. Dat er mensen zijn om hen te helpen. Wij bidden voor alle jonge mensen die opgroeien in een ingewikkelde wereld. Dat ze houvast vinden in het leven. Dat ze durven te geloven in het mysterie, in liefde, in zichzelf. Dat er mensen zijn bij wie ze onvoorwaardelijk terecht kunnen. We bidden voor alle mensen die leven met verlies en rouw. Met pijn in hun hart en in hun lijf. Dat ze weten dat we ons ook onmachtig mogen voelen. Dat ze het vertrouwen niet verliezen. En dat er mensen zijn die van dat verdriet willen blijven weten. Wij bidden voor alle mensen die eenzaam zijn. Die vandaag alleen zijn. En ook de overige dagen zelden een zielsverwant ontmoeten. Voor wie de dagen maar weinig licht kennen. Dat ze ontvankelijk mogen blijven, ook voor de allerkleinste zonnestraal. Dat er mensen zijn die hen zien met een warm hart en open armen. We bidden voor alle mensen die behoefte hebben aan geborgenheid, maar die geborgenheid niet kunnen vinden. Voor mensen die op zoek zijn naar zekerheid. Voor mensen zonder veilige plek. Dat ze niet vastlopen en teleurgesteld raken. Dat er mensen zijn om op te bouwen. Wij bidden voor onszelf en voor alle mensen. Mensen die verlangen naar harmonie, vrede, gezondheid, liefde en troost. Dat wij geloven dat we het kunnen met elkaar. Dat wij verschil kunnen maken van dag en nacht. Nacht en dag. Dat wij lichtdrager zijn naar uw beeld. Dat er mensen zijn als reisgenoot om samen de weg van Pasen te gaan. In stilte leggen wij voor wat geen mens voor ons kan zeggen. Dat wij ons gehoord mogen voelen. Amen. Pieter.
Hoe toepasselijk deze dienst. Muziek, luisteren. De collecte van vandaag heeft ook alles met muziek te maken. Musicians Without Borders. Muziek brengt je samen. En tenminste, dat gevoel heb ik hier toch elke keer. We luisteren gezamenlijk, we genieten gezamenlijk van die muziek. En de organisatie Musicians Without Borders, die maken gebruik van muziek om mensen in vredesopbouw samen te laten werken om begrip te krijgen voor elkaar, om een stukje sociale verandering te bewerkstelligen. De organisatie doet dat in grote groepen, maar ook in kleine groepjes, in bandleden. In grote groepen dan zorgen ze dat er een veilige ruimte is voor de deelnemers om muziek te maken. Om met elkaar muziek te maken, om begrip te hebben voor elkaar. Om creativiteit naar boven te laten komen. En alle groepsleden gelijk te behandelen. En ze trachten ook nog muziek van een goede, hoge kwaliteit te creëren. Als je naar de bandleden kijkt, dan begeleiden ze een band, maar zij sturen niet aan van nou, dat is een verkeerd akkoord of dat is een verkeerd akkoord. Nee, ze geven de mensen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Stille muzikanten worden opgeroepen van, goh, breng ook wat in. Geef aandacht aan. Probeer wat nieuws. En als het goed gaat, dan laten ze de groep ook gaan. Waardoor mensen zichzelf kunnen ontwikkelen samen met elkaar. Een zeer uitgebreid programma hebben deze mensen. En ja, het is van harte aanbevolen. Dus ik kom even langs met de collectezak.
Wij hoorden vandaag een wel zeer vrijzinnige lezing van het Emmausverhaal. En ik ben benieuwd om straks bij de koffie van u te horen, is dit nou iets waarvan u zegt, oh ja, dit is echt wel misschien een nieuw inzicht, of dit is verrijkend, of dat u zegt, nou dit was me echt een brug te ver hoor. Dus ik ben benieuwd wat u ervan vond. En ook de mensen die thuis met ons meekijken, stuur gerust een berichtje om even te vertellen hoe dit verhaal bij je is geland. En dan zingen wij nu ons slotlied.
Thank you.
mensen, opdat wij anderen tot zegen mogen zijn. Mogen wat op onze weg komt ons tot zegen zijn. De vreugde van de ontmoeting, de pijn van de ontbering, de tijd van de verwachting, het genot van de volheid, de kaalte van het gemis. Mogen ons leven anderen tot zegen zijn, dat onze ogen met mildheid kijken, dat onze handen open zijn en opbouwen. Dat wij luisteren tot in het zwijgen, dat onze woorden oprecht zijn en dat wij in hart en nieren bewogen zijn om de mens op onze weg. De eeuwige zegenen onze weg, mogen ons leven tot zijn, tot haar eer zijn.
We hebben de Bijbel gesloten, de kaars gedoofd, maar we nemen het licht en het woord mee de wereld in. Ik wens u nog een goede zondag.